Vandaag in de Leiderschapssnack. Floris de Vijfde, graaf Floris de Vijfde. Den Keerlen Gods. Mooie term. Boudewijn, dit is jouw historisch terrein, zou ik bijna zeggen.
Zeker.
Jij weet hier echt veel van.
Te veel.
Ja, dus de opdracht voor nu. Vertel eens even kort de historische context van Floris de Vijfde.
Ja, laat ik beginnen met dat dit zo'n beetje mijn favoriete graaf is.
Oh ja.
Dat doet niet ter zake, maar dat is wel gewoon een risico. Nee, Floris de Vijfde is denk ik een van de meest fascinerende graven die wij gehad hebben. Hij heeft de ridderzaal laten bouwen, hij heeft de stadsrechten gegeven aan Amsterdam. Zijn lijst is lang, terwijl hij eigenlijk een relatief kort leven heeft gehad. Mm-hmm. Hij werd geboren in 1254. En zijn vader was graaf Willem II van Holland.
Ja.
En dat was niet zomaar een van onze graven.
Nee, precies.
Die was voorbestemd om keizer te worden van het Heilig Roomse Rijk. Dat zou de enige Hollandse graaf zijn geweest, of Nederlander zijn geweest, die ooit keizer zou zijn geworden. Graaf Willem II werd ook afgeleid door alles wat er speelde in West-Friesland, met de Kennemers, et cetera. En op een gegeven moment is hij in 1256, toen was Floris de Vijfde, was twee, is hij naar West-Friesland gegaan en probeerde de Friese daar te verslaan. Dat lukte niet. Hij werd vermoord nadat hij door het ijs heen was gezakt. Hij was dus nog maar 2 jaar oud, graaf Floris de Vijfde, en hij kwam onder de hoede te staan van een aantal edelmannen.
Mm-hmm.
Tot het moment dat hij volwassen werd. Een van die edelmannen was, belangrijk, Gijsbrecht van Amstel. Die komen we later, komen we die nog tegen.
Ja.
Toen hij eenmaal volwassen was, wilde hij de dood van zijn vader wilde hij wreken. Dus toen is hij een tocht ook weer begonnen richting de West-Friese, maar die mislukte. Waarna er ook onlusten ontstonden in zijn graafschap. En de enige manier voor Floris de Vijfde om die onlusten weer wat te kalmeren, was door concessies te doen. Ze bepaalde rechten te geven. Maar dat ging ten koste van die adel. Mm-hmm. Dus hij deed concessies aan die herenboeren, en hij gaf concessies aan die steden die langzaam maar zeker in opkomst aan het worden waren. Van belang is hier, om het allemaal een beetje goed te begrijpen, is dat Floris de Vijfde in een periode zat waarin hij te maken had met een oude macht, dat was de adel, en een opkomende nieuwe macht. En dat waren met name die steden. En hij moest daar een balans tussen zien te vinden. Nou, we springen eventjes door de tijd heen. Hij kwam steeds meer in conflict met die edel eigenlijk. Met die adel kwam hij in conflict.
Ja.
En dat resulteerde uiteindelijk dat de koning van Engeland zich keerde tegen graaf Floris de Vijfde. En Floris de Vijfde, die op zijn beurt een verbond wilde sluiten met de Franse koning Philips de Schone op dat moment.
Ja.
En in dat conflict heeft de Engelse koning opdracht gegeven, of heeft hij gevraagd aan Gijsbrecht van Amstel, Hendrik
daar
van
is hij weer.
Woerden,
daar is
en,
hij weer.
Juist, daar is hij inderdaad weer, Hendrik van Woerden en Gerard van Velsen. De drie namen zullen met name wat oudere luisteraars misschien wel bekend klinken in de oren.
Mm-hmm.
Die heeft hij gevraagd van ontvoer Floris de Vijfde.
Ja.
Dat is gebeurd. Werd opgesloten in het Muiderslot.
Ja.
Maar omdat hij nog best wel populair was, waren er veel mensen die naar het Muiderslot trokken om hem te gaan bevrijden. Ze zijn ontsnapt. Gerard van Velsen, Hendrik van Woerden en Gijsbrecht van Amstel met Floris de Vijfde in gevangenschap, en hebben hem onderweg hebben ze hem gedood.
Ja.
En dat was het einde van graaf Floris de Vijfde.
Ja.
Dat is een beetje de historische context.
Ja, mooi. Ja, ik geniet toch ook, moet ik heel eerlijk zeggen, ook altijd wel van jouw bevlogenheid voor deze historische periode. Hè? Dat vind ik ook mooi om te zien. Dus of het nou echt kort is geworden, nou ja, laten we daar dan
ik heb mijn best gedaan, hè?
Wat zei je?
Korter dan dit ging niet.
Nee, zeker niet. Het helpt denk ik wel om die context goed te zien. En wat ik mooi vind, hè, de uitdaging die daar natuurlijk wel in zat, is misschien ook wel de vraag die je zelf zou kunnen stellen. Want hij had inderdaad die oude macht waar jij over schrijft. Als je terugkijkt in de tijd, En wij maakten, toen we een beetje aan het voorbespreken waren, ook al de grap. Als we met professor Barrabas zijn teletijdmachine terug zouden mogen naar het hof van Floris de Vijfde, graaf Floris de Vijfde, dan kun je je natuurlijk afvragen, wat zou je die man nou moeten adviseren? Want het is terugkijkend in de tijd helder dat die eigenlijk die oude macht, die adel, te veel tegen de haren ingestreken heeft.
Ja.
Dus dat zou kunnen betekenen, ja, zijn uitdaging zit hem erin dat hij wat meer balans moet vinden tussen het geven van concessies aan steden en de herenboeren ook wel hier en daar en ook wel de adel bij zich houden.
Ja, hij zag volgens mij echt dat er een nieuwe macht in opkomst was, ging daar wel wat meer te veel naartoe leunen en gaf zich te weinig rekenschap van die oude macht die er was.
Jazeker. En ondertussen is de vraag, en dat kunnen wij nooit meer beantwoorden, wat er nou was gebeurd als hij die opkomende macht minder aandacht had gegeven, omdat hij, als hij de uitkomst die het heeft gehad kende en hij had andere keuzes gemaakt, had zijn lot misschien wel eens aan de andere kant bezegeld kunnen zijn, namelijk de steden die zo in opstand kwamen, dat toch ook zijn einde had betekend. En dat weet je nooit. Feit is wel dat dat wel iets is wat je als hedendaagse leider gewoon ook wel te leren hebt, denk ik, van deze man.
Ja, ja, een ander punt dat zou ik toch wel nog willen benoemen. Dat is dat, dat het ook wel deels lag dan in zijn persoonlijkheid. Zijn vader was Willem II, hè?
Ja, precies.
En zou keizer worden. Op een gegeven moment heeft hij ook gevraagd, schrijf mijn familiekroniek. Nou, dat is dan ook gebeurd. En daarin zie je dat Floris de Vijfde zet zich in dezelfde lijn als de Karolingers.
Ja.
Dat is niet mals, hè?
Gewoon... Hey, voor de mensen, Karel de Grote, hè?
Ja,
dat is,
keizer Karel de Grote. Hij zou op de een of andere manier rechtstreeks daarvan afkomstig zijn. Dus hij pretendeerde nogal wat.
Ja. Nou ja, en dat is denk ik wel goed ook en leuk ook dat je dat toevoegt, denk ik. Maar daar zit misschien wel zijn tweede grote valkuil en dus ook wel het leerpunt, hè, zijn valkuil. Want deze valt, zoals wij net al zeiden, misschien wel in de categorie failed leaders. Hè? Deze man heeft niet bereikt wat hij had moeten bereiken, hoewel hij wel bekend is. Hè? De kerelen gods is toch een bijnaam die velen wel wat zegt. Maar even naar dat leerpunt. En wat kun je daar nou mee? Kijk, reputatie van je vader. Nou, gebeurt het in de moderne tijd niet meer zo dat er familiedynastieke opvolging zit, hè, in heel veel leiderschap. Zo af en toe nog wel, maar meestal niet. Maar misschien ook naar de plek waar je hiervoor gezeten hebt, hè? Successen uit het verleden, het feit dat jij op een andere plek of bij een andere organisatie succes hebt gehad en dat succes mee wilt nemen in de nieuwe uitdaging die je te gaan hebt, daar zit een beperking aan.
Ja, zijn grenzen.
Daar zit een grens aan. Hè? Ik bedoel, ik denk dat hij veel heeft kunnen bereiken omdat zijn vader zo'n vooraanstaand man was en daar ook veel credits mee had en dus dingen kon doen die anderen misschien niet konden. Maar dat is een keer op. En het leerpunt wat je misschien wel te doen hebt, is twee dingen. Hè? Je hebt dus en oog te houden voor de oude machten, oog te houden voor de oude belangen die je aan het schaden bent en wat dat teweeg kan brengen. Daarbij natuurlijk ook oog voor het nieuwe wat je te doen hebt, anders kom je in die valkuil waar we het net over hadden. Maar je hebt ook oog te houden voor, zeg maar, Je eigen reputatie en dat wat jij pretendeert te zijn, is niet altijd wat een ander ziet. Dus dat is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Ja. Dat je gewoon een goed beeld hebt van hoe jij eigenlijk zelf op het schaakbord staat waar jij ook op speelt.
Ja, ik denk dat je het heel mooi samengevat hebt.
Nou, kijk, dat doet me goed. Nee, dat vind ik het leuke aan deze snacks, is dat je... dat de uitdagingen soms best wel complex zijn en het leren ook van mensen die het niet gelukt is heel waardevol kan zijn. Dus ja, hartstikke leuk weer. Dankjewel.